Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom, beste luisteraars. We lezen vandaag verder uit het boek 8 van de belijdenissen van heilige Augustinus. Op een goede dag nu, Nebridius was afwezig, ik kan mij niet meer herinneren waarom, kwam bij ons thuis, bij Alypius en mij een zekere Ponticianus, een landsman van ons, want hij was uit Afrika, die een hoge post in het paleis bekleedde. Hij wilde van ons het een of ander hebben en wij gingen zitten voor een gesprek. En toevallig ging zijn oog over een speeltafeltje dat voor ons stond en viel daar op een boek. Hij nam het in de hand, deed het open en ontdekte dat het de apostel Paulus was, bepaald tegen zijn verwachting, want hij had verondersteld dat het iets was in de trant van de boeken waar ik mij ambtshalve mee aftopde. Met een glimlach keek hij mij aan en sprak er in complimenteuze woorden zijn verbazing over uit dat hij zo ineens dit, en alleen maar dit, geschrift onder mijn ogen had gevonden. Hij was namelijk christen, gedoopt christen, en wierp zich dikwijls voor u, onze God, in de kerk ter aarde neer om vele en langdurige gebeden tot u te richten. Toen ik hem te verstaan had gegeven dat ik mij ijverig met die geschriften bezighield, kwam het tot een gesprek waarin hij vertelde over de Egyptische monnik Antonius, wiens naam onder uw dienaren hoog vermaard was, maar ons tot op dat uur onbekend was gebleven. Toen Ponticianus dat hoorde, bleef hij bij dit onderwerp stilstaan en lichtte ons onwetenden nader in over die voortreffelijke man, waarbij hij ook zijn verbazingen liet blijken over onze onwetendheid. Wij stonden gewoon versteld toen we hoorden over zo kort geleden, ja bijna nog in onze eigen dagen voorgevallen, door talrijke getuigen gestaafde wonderdaden van u in het rechte geloof en de katholieke kerk geschiedt. Alle drie stonden wij verbaasd, wij omdat die gebeurtenissen zo grandioos waren, hij omdat wij er nooit van hadden gehoord. Vervolgens kwam hij te spreken over de scharen in de kloosters, over hun levenswijze, vervuld van uw zoete geur, en over de vruchtbare verlatenheden van de woestijn, dingen die ons volstrekt onbekend waren. Ook in Milaan was een klooster, vol voortreffelijke broeders. Het lag buiten de stadsmuren en stond onder de leiding van Ambrosius en wij wisten er niets van. Ponticianus ging voort en bleef maar praten, terwijl wij zwijgend luisterden. Zo kwam hij op het verhaal dat hij eens met drie anderen, vrienden van hem, wanneer weet ik niet, maar het gebeurde in ieder geval in Trier, terwijl de keizer in beslag werd genomen door een middagvoorstelling van de circusspelen, uit was gegaan om een wandeling te maken naar het park dat aan de stadsmuren grensde. Ze wandelden daar toevallig twee aan twee, en zo kwam het te gebeuren dat één vriend met hem mee een bepaalde kant opliep en dat ook de twee anderen samen huns weegs gingen. Deze laatste twee raakten echter de weg kwijt en kwamen toen terecht bij een huisje waar enigen van uw dienaren woonden, armen van geest, het soort mensen aan wie het koninkrijk van de hemelen behoort. Ze vonden daar een boek met een levensbeschrijving van Antonius. Een van hen begon erin te lezen. Hij raakte in bewondering, in geestdrift, en al lezend overwoog hij om onverwijld een soortgelijk leven te beginnen en om, na zijn werelds ambt verlaten te hebben, zij behoorden tot de zogenaamde agentes in rebus, zich in uw dienst te begeven. Hij werd op dat ogenblik ineens vervuld van heilige liefde en nuchtere schaamde en woedend op zichzelf richtte hij zijn ogen op zijn vriend en zei tot hem, vertel me eens, als je zo goed wilt zijn, waar we met al die moeite van ons nu eigenlijk proberen te komen. Wat zoeken we? Waarom doen we onze dienst? Kunnen we aan het hof iets hogers hopen dan vrienden van de keizer te worden? En als we dat zijn, wat is daar dan niet hachelijk in en vol gevaren? En door hoeveel gevaren gaat dan de weg naar een nog groter gevaar? En wanneer zal dat zijn? Maar een vriend van God, dat word ik nu onmiddellijk, als ik het wil. Na deze woorden richtte hij, verward door de barensweeën van een nieuw leven, zijn ogen weer op de bladzijden van het boek en las hij verder. En innerlijk, waar uw oog hem zag, kwam er verandering in hem en ontdeed zijn denken zich van de wereld, zoals weldra duidelijk werd. Want terwijl hij las en de golven van zijn hart liet klimmen en dalen, stiet hij op een gegeven ogenblik een kreunend geluid uit. Hij zag duidelijk wat het betere was en besloot daartoe, en reeds de uwe geworden, zei hij tot zijn vriend, ik heb mij van die verwachtingen van ons reeds losgerukt en heb besloten God te dienen. Op dit moment hier, waar we zijn, begin ik ermee. Heb je geen lust mijn voorbeeld te volgen? Verzet je dan tenminste niet. De ander antwoordde dat hij bij hem bleef en deelgenoot wilde zijn in dat rijke loon, die heerlijke dienst. En beiden al de uwen geworden, bouwden ze hun toren en legden er het nodige aan ten koste, dat ze hun bezit verlieten en u volgden. Op dat ogenblik kwamen Ponticianus en de vriend die met hem door een ander deel van het park had gewandeld, al zoekend naar hen op diezelfde plek aan. En toen ze hen daar vonden, spoorden ze hen aan om terug te keren, daar de dag al ten einde was gelopen. Zij vertelden echter van hun besluit en hun voornemen en hoe dat verlangen bij hen was opgekomen en bevestigd. Waarna ze de beide anderen verzochten hen niet lastig te vallen, indien ze zich niet bij hen wensten aan te sluiten. Die anderen, nog onveranderd de ouden, schreden toch wel over zichzelf, zoals Ponticianus het uitdrukte. Vol vroom ontzag wensten ze hun vrienden geluk, bevalen zich in hun gebeden aan en vertrokken, hun harten over de aarde slepend naar het paleis, terwijl die vrienden hun harten aan de hemel hechtend in dat huisje achterbleven. Ze hadden allebei een bruid. Toen deze meisjes het gebeurde vernamen, wijden ook zij haar maagdelijkheid aan u toe. Dit verhaal vertelde Ponticianus, gij echter heer, waart tijdens zijn woorden maar bezig mij terug te draaien naar mijzelf. Gij haalde mij weg van achter mijn rug, waar ik mij had neergezet, niet van zins naar mezelf te kijken. Gij zette mij voor mijn gezicht neer, zodat ik zien moest hoe lelijk ik was, hoe misvormd en hoe smerig, hoe vol vlekken en zweren. En ik zag het en griezelde, en er was geen plek heen waarin ik kon vluchten, weg van mezelf. En bij iedere poging die ik deed om mijn blik van mezelf af te wenden, was die man er met dat verhaal dat hij vertelde. En dan zette gij mij weer tegenover mezelf, dan duwde gij mij onder mijn eigen ogen om mij mijn boosheid te laten ontdekken en verfoeien. Ik kende die boosheid wel, maar ik had me van den domme gehouden en geprobeerd haar te laten voor wat ze was en haar te vergeten. Toen echter was dat uit. Hoe vuriger mijn sympathie was voor die mensen van wie ik hoorde dat ze tot hun heil gegrepen waren en zich ter genezing geheel en al aan u hadden toevertrouwd, des te hartgrondiger verfoeide ik mezelf wanneer ik mij met hen vergeleek. Een groot aantal van mijn jaren was immers met mij mee verlopen, 12 jaren wel, sinds ik in mijn 19e levensjaar door het lezen van Cicero's Hortensius een aansporing had gekregen om de wijsheid na te streven en sinds ik het toen maar uitbleef stellen het aardse geluk te versmaden en mij vrij te maken voor het zoeken naar de wijsheid, die wijsheid waarnaar alleen al het zoeken, afgezien van het vinden, te verkiezen viel boven de toestand van iemand die de schatten en de koninkrijken van geheel de wereld had gevonden en op zijn wink kon baden in lichamelijke genietingen. Maar ik, diep deerniswekkende jongeman, ik had al meteen bij het begin van mijn jongemansjaren zelfs tot u gebeden om kuisheid en gezegd: geef mij kuisheid en onthouding, maar doe het niet meteen. Ik was namelijk bang dat gij mij met spoed zoudt verhoren en met spoed zoudt genezen van de ziekte der begeerlijkheid, die ik liever verzadigd wilde zien dan gedoofd. En ik was gegaan langs verkeerde wegen in een heilig schennend bijgeloof, waar ik wel geen zekerheid over had, maar dat ik toch boven dat andere stelde, waar ik niet vroom naar zocht, maar vol vijandigheid tegen vocht. Ook was ik gaan menen dat de reden waarom ik het dag na dag maar uitstelde, de wereldse hoop te laten varen en u alleen te volgen, hierin gelegen was dat zich niets met zoveel zekerheid aan mij voordeed dat ik er mijn koers op kon richten. En tenslotte was de dag gekomen dat ik naakt voor mezelf kwam te staan en dat mijn geweten tegen mij uitvoer: waar is nu al je praat? Je zei toch maar steeds dat je de last van de waan niet af wou werpen, omdat de waarheid onzeker was. Welaan, ze is nu zeker en die last drukt je nog altijd. En mensen die zich niet zo met zoeken hebben afgetopt en die geen 10 jaar en langer over die dingen hebben nagedacht, zij hebben hun schouders vrijer, zij krijgen vleugels. Zo knaagde het maar in mijn binnenste en raakte ik diep en gruwelijk beschaamd, terwijl Ponticianus die verhalen deed. En toen hij was uitgepraat en ook de aangelegenheid was afgehandeld waarvoor hij was gekomen, ging hij heen en keerde ik tot mezelf. Wat heb ik toen al niet tegen mezelf gezegd? Met wat een zweepslagen van gedachten heb ik in mijn ziel niet geranseld om haar zo ver te krijgen dat ze met mij meeging in mijn pogen om u achterna te gaan. Zij stribbelde tegen, zij verzette zich, maar ze kwam niet met verontschuldigingen. Al haar argumenten waren vervluchtigd en weerlegd. Wat overbleef, was een stomme ontsteltenis en als voor de dood sidderde zij ervoor zich te onttrekken aan de stroom van de gewoonte waarin zij wegziekte naar de dood. En toen, onder dat verwoed krakeel in het huis van mijn binnenste, dat krakeel dat ik zo heftig met mijn ziel was aangegaan in onze kamer, mijn hart, toen kwam er een ogenblik dat ik met verwilderd gezicht en verwilderde gedachten op Alypius toerende en schreeuwde: wat is er met ons aan de hand? Wat is dat? Wat heb je gehoord? De ongeleerden staan op en veroveren de hemel, en wij met onze geleerdheden zonder hart, kijk eens waar wij blijven wentelen in het vlees en het bloed. Dat zij ons voor zijn gegaan, is dat soms voor ons een reden om ons te schamen hen achterna te gaan? Schamen we ons niet hen niet eens achterna te gaan? Dat waren zo ongeveer mijn woorden. Daarna joeg mijn heftige opwinding mij van hem vandaan, terwijl hij onthutst zweeg en mij bekeek. Ik praatte niet zoals anders, en mijn stemming sprak nog meer uit mijn voorhoofd, wangen, ogen, kleur en stemtoon dan uit de woorden die ik uitbracht. Bij ons woonverblijf was een kleine tuin waar wij gebruik van maakten, zoals trouwens van het hele huis, want onze hospes, de eigenaar van het huis, woonde er niet in. Naar die tuin had mij de storm in mijn binnenste gedreven. Daar zou niemand het brandend pleit storen dat ik met mezelf was begonnen, totdat het af zou lopen. Hoe wist gij ik niet? Ik was alleen maar tot mijn heil buiten zinnen en stervend aan een dood tot leven, waarbij ik wist hoe iets slechts ik was en niet wist hoe iets goed ik weldra ging zijn. Ik ging dus weg, de tuin in, door Alypius op de voet gevolgd. Mijn afzondering hield immers niet op waar hij bij mij was. En hoe had hij mij kunnen verlaten, terwijl ik er zo aan toe was? Wij gingen daar zitten, zo ver mogelijk van het huis. Ik morde in mijn geest, woedend van wilde verontwaardiging, dat ik maar niet ging naar wat mij goed leek, naar het verbond met u, mijn God, terwijl heel mijn gebeente riep dat ik daarnaar toe moest gaan, en terwijl het dat verbond hemelhoog prees. En het gaan daarnaar toe gebeurde niet met schepen of wagens of met de voeten. Ik hoefde er niet eens de afstand voor te gaan, die ik van het huis was gegaan naar de plaats waar wij zaten. Niet alleen daar naartoe gaan, maar ook daar aankomen was namelijk niets anders dan willen gaan. Maar dit willen gaan moest krachtig en onverminderd gebeuren en niet bestaan in het her- en derwaarts draaien en duwen van een half verlamde wil die met zijn opwaartsstrevende deel optornde tegen een ander deel dat neerwaarts ging. Ten slotte was ik juist in die opwinding van mijn weifeling zoveel dingen met mijn lichaam aan het doen die mensen wel eens willen en dan toch niet kunnen, hetzij dat ze er de ledematen zelf niet voor hebben, het zij dat die ledematen met boeien gebonden, door ziekte ontkracht of hoe dan ook geremd zijn. Als ik mijn haar uittrok, op mijn voorhoofd sloeg of met ineengestrengelde vingers mijn knie omvatte, dan deed ik dat omdat ik het wilde. Het was evenwel ook mogelijk geweest dat ik het wel gewild, maar niet gedaan had, indien namelijk de bewegingsmogelijkheid van mijn ledematen mij niet ten dienste had gestaan. Ik deed bij gevolg heel veel dingen waarbij willen en kunnen niet samenvielen. En ik deed maar niet datgene wat mij onvergelijkelijk veel nader aan het hart lag en wat ik zou kunnen zodra ik het wilde. Omdat ik het, zodra ik het wilde, ook beslist zou willen, het vermogen om te doen, viel daar namelijk samen met de wil, en het willen zelf was reeds doen. En toch kwam het maar niet tot doen, en gaf het lichaam gemakkelijker gehoor aan de geringste wil van de ziel, zodat zich op haar wenk de ledematen roerden, dan dat die ziel zelf aan zichzelf gehoorzaamde om haar eigen dringende wil louter door te willen ten uitvoer te brengen. Wat is de grond van dit wonderlijk verschijnsel? Waarom is dat zo? Laat uw erbarming licht geven en laat mij vragen, misschien kan ik een antwoord vernemen uit de verborgenheden van de straffen der mensen en uit de duistere kwellingen van de kinderen van Adam. Wat is de grond van dit wonderlijk verschijnsel? Waarom is dat zo? De geest geeft het lichaam een bevel en er wordt onverwijld gehoorzaam. De geest geeft zichzelf een bevel en er volgt verzet. De geest beveelt dat de hand beweegt en het gebeurt zo vlot dat bevel en uitvoering amper te onderscheiden zijn. En de geest is de geest, terwijl de hand lichaam is. Maar nu beveelt de geest dat de geest wil, en het is geen ander dan de geest, en toch doet hij het niet. Wat is de grond van dit wonderlijk verschijnsel? Waarom is dat zo? Degene, zoals gezegd, die beveelt om te willen, is degene die niet bevolen zou hebben, indien hij niet gewild had, en hij doet niet wat hij beveelt. De zaak is echter dat hij niet algeheel wil, dientengevolge beveelt hij niet algeheel. Hij beveelt namelijk in de mate waarin hij wil, en datgene wat hij beveelt blijft in die mate achterwege waarin hij het niet wil. De wil immers beveelt dat de wil er is, geen andere wil, maar hij zelf. De wil beveelt dus niet in zijn volledigheid en daarom is hij niet wat hij beveelt. Was namelijk de wil volledig, dan zou hij geen bevel geven om er te zijn, want dan was hij er al. Het is dus geen wonderlijk verschijnsel die ten dele willen en ten dele niet willen, maar het is een ziekte van de geest, omdat deze niet in zijn geheel opwaarts komt. Door de waarheid laat hij zich omhoog beuren, door de gewoonte omlaag sleuren. En dat er twee willen zijn, komt hierdoor, dat een van de twee niet algeheel is en de ander heeft wat de een ontbreekt. Laat hen vergaan van voor uw aangezicht, God, vergaan zoals holle praters en verleiders van de geest vergaan, die lieden die opgemerkt hebben dat er bij het overleggen twee willen kunnen zijn en die daarom beweren dat er twee naturen in ons zijn en zodoende twee geesten, één goede en één slechte. Wat in waarheid slecht is, dat zijn zij zelf wanneer ze die slechte dingen aannemen, terwijl zij zelf, eveneens zijzelf, goed gaan zijn als ze ware dingen gaan menen en met de waarheid in gaan stemmen. Dan kan uw apostel tot hen zeggen, vroeger zijt gij duisternis geweest, maar nu zijt gij licht in de Heer. Door namelijk licht te willen zijn, niet in de Heer, maar in zichzelf, hetgeen ze doen, door te menen dat de natuur van de ziel is wat God is, zijn ze dichtere duisternis geworden, aangezien ze zich in griezelige aanmatiging verder verwijderd hebben van u, het ware licht dat iedere mens verlicht die in deze wereld komt. Geeft acht gij op wat gij zegt en wordt schaamrood en nader tot hem en laat u verlichten. Dan zullen uw gezichten niet schaamrood meer worden. Toen ik daar aan het overwegen was om eindelijk de Heer mijn God te gaan dienen, zoals ik me dat allang had voorgenomen, toen was ik degene die wilde, ik degene die niet wilde. Ik was het, ik. En ik wilde niet ten volle, en ik niet wilde evenmin ten volle. Daarom vocht ik met mijzelf, en werd ik van mijzelf weggetrokken. En al had dat weggetrokken worden, ook toch tegen mijn wil plaats, het deed toch niet de natuur van een vreemde geest blijken, maar de straf van de mijne. En in die zin was ik al niet meer degene die dit uiteengetrokken worden teweeggebracht, maar werd het gedaan door de zonde die in mij woonde en die voortkwam uit de straf voor een vrijer bedreven zonde, omdat ik een zoon van Adam was. Indien er namelijk evenveel tegengestelde naturen zijn als onderling strijdige willen, dan worden het er geen twee, maar meer. Stel eens dat iemand overlegt of hij zich naar een bijeenkomst van die lieden zal begeven of naar het theater, dan roepen zij: kijk, daar zijn de twee naturen. De een is goed en leidt hierheen, de ander is slecht en leidt daar ginds heen. Waar zou anders die aarzeling van met elkaar strijdige willen vandaan komen? Ik zeg evenwel dat die willen beide slecht zijn, zowel die naar hen als die naar het theater leidt. Maar zij geloven dat de wil waardoor iemand naar hen toe gaat alleen maar goed kan zijn. Indien wij nu echter eens het geval nemen dat iemand van onze geloofsgenoten overlegt en onder het dispuut van twee willen staat te weifelen of hij naar het theater zal gaan of naar onze kerk, zullen zij dan ook onzeker zijn wat ze moeten antwoorden. Want dan zijn er drie mogelijkheden. Ze zullen toegeven wat ze niet willen toegeven, dat het de goede wil is waardoor iemand naar onze kerk gaat, zoals daar degenen heen gaan die door haar heilige tekenen zijn ingewijd en blijvend aan haar zijn gebonden. Of ze zullen menen dat er in één mens twee slechte naturen en twee slechte geesten met elkaar in conflict zijn. En dan zal hun gangbare beweging over één goede en één slechte wil onwaar blijken, of zij zullen zich tot de waarheid bekeren en niet meer loochenen dat bij iemand die overlegt één ziel door verschillend gerichte willen heen en weer wordt getrokken. Wanneer zij dus merken dat in één mens twee willen met elkaar strijden, moeten ze niet meer zeggen dat twee tegengestelde geesten uit twee tegengestelde substanties en uit twee tegengestelde beginselen elkaar bevechten, de een goed en de ander slecht. Gij immers, de waarachtige God, wijst hun mening af en logen straft en weerlegt hen, met die gevallen bijvoorbeeld waarin de beiden willen slecht zijn, wanneer iemand overlegt of hij een mens met vergif uit de weg zal ruimen of met een dolk, of hij zich van dit of dat aan een ander toebehorend stuk grond zal meester maken, in een geval dat hij ze niet allebei kan krijgen, of hij zich door overdaad genot zal kopen, of zijn geld zal bewaren uit gierigheid, of hij naar de circus spelen zal gaan, of naar het theater, in geval beide op dezelfde dag een voorstelling geven. Ik doe er zelfs nog een derde mogelijkheid bij. Of hij zal gaan stelen uit het huis van een ander als de kans daartoe schoon is. Ook nog een vierde doe ik erbij. Of hij echtbreuk zal gaan plegen als zich ook daartoe op hetzelfde ogenblik de gelegenheid voordoet. Indien al die dingen op één tijdstip zouden samenvallen en alle even hevig begeerd zouden worden, dingen die niet tegelijk ten uitvoer kunnen worden gebracht, dan rukken ze toch immers de ziel uiteen door de onderlinge strijd van vier willen. Het kunnen er zelfs nog meer dan vier zijn, gezien de grote hoeveelheid dingen die het voorwerp zijn van onze begeerte. Toch is het niet hun gewoonte om van een zo groot aantal verschillende substanties te spreken. En hetzelfde geldt van de goede willen. Daar stel ik u namelijk drie vragen. Of het goed is zijn vreugde te vinden in het lezen van de apostelen, en of het goed is zijn vreugde te vinden in een sobere psalm, en of het goed is over het evangelie te spreken. Op ieder van die vragen zullen zij antwoorden, ja, dat is goed. Maar als ze nu allemaal tegelijkertijd evenveel vreugde verschaffen, gaan dan niet verschillend gerichte willen het hart van de mens uiteentrekken op het ogenblik dat er beraadslaagd wordt wat wij bij voorkeur moeten aanpakken. Ze zijn allemaal goed en voeren anderzijds toch strijd met elkaar, net zo lang tot er één bezigheid de voorkeur krijgt, waarop zich dan algeheel die ene wil richt die tevoren in meer willen verdeeld was. Zo gaat het ook wanneer de eeuwigheid ons hoger verheugt en de genieting van een tijdelijk goed ons lager weerhoudt. Dan is het dezelfde ziel die het een of het ander wil, maar dat niet doet met een algehele wil en dient ten gevolge onder zware kwelling naar twee kanten gerukt wordt, terwijl ze het een om de waarheid wel moet verkiezen, het ander om haar verknochtheid niet wil verliezen. Zo leed ik en werd ik gefolterd, terwijl ik mezelf bitterder dan ooit aanklaagde en mij in mijn boei bleef draaien en keren, totdat op het laatst die boei, waardoor ik nog werd vastgehouden, helemaal af zou knappen. Ze was al wel dun geworden, maar ik werd er toch nog door vastgehouden. En gij deelt uw aandrang voortduren in mijn verborgenheden, Heer, en verdubbelde in strenge deernis de geeselslagen van vrees en van schaamte, om te verhinderen dat ik weer ging dralen en dat dan die dunne, zwakke broei die nog was overgebleven voor afbreken behoed zou worden en weer kracht zou krijgen en mij vaster zou binden. Want innerlijk zei ik bij mezelf, vooruit, nu moet het gebeuren, nu moet het gebeuren. En met dat woord was ik al op weg naar wat mij goed voorkwam. Bijna deed ik het al en ik deed het niet. Toch viel ik niet terug in mijn vroegere doen. Nee, ik bleef vlakbij staan en ik schepte adem. En weer deed ik een poging en het scheelde iets minder of ik was er en nog iets minder en ja, ik raakte het. Ik had het vast en nee, ik was er niet en ik raakte het niet en ik had het niet vast. Ik bleef aarzelen om te sterven voor de dood en te leven voor het leven. En het ingeprinte, slechtere had meer macht over mij dan het ongewende, betere. En hoe dichter mij het tijdstip naderde waarop ik anders zou zijn, des te heviger joeg het mij angst aan. Toch dreef het mij niet terug en deed het mij ook niet omkeren, alleen maar haperen. Wat me tegenhield, waren nietigheden van nietigen, ijdelheden van ijdelen. Mijn vriendinnen van oudsher, zachtjes trokken ze aan mijn kleed van vlees en mompelden, laat je ons lopen? En van dat moment af zullen we niet meer bij je zijn, tot in eeuwigheid niet meer. En van dat moment af mag je dit niet en dat niet, tot in eeuwigheid niet meer. En de dingen die ze me voorhielden waar ik dit en dat gezegd heb. De dingen die ze me voorhielden, mijn God, mogen die van uw dienaar worden afgewend door uw barmhartigheid. Wat een schunnigheden hielden ze me voor, wat een schandelijkheden. En ik hoorde hen al veel minder dan ten halve, terwijl ze mij, om zo te zeggen, al niet meer vrijmoedig in mijn gezicht tegenspraken, maar zoiets deden als achter mijn rug mompelen en terwijl ik wegliep, tersluiks aan mij rukken om mij te laten omkijken. Met dat al maakten ze dat ik trager ging en dat ik aarzelde mij uit de voeten te maken, mij van hen los te rukken en de sprong te doen naar waar ik werd geroepen. De gewoonte bleef met al haar geweld maar zeggen, denk je dat je die dingen zult kunnen missen? Toch was het al zover dat zij het nog maar heel mat zei, aan de kant namelijk waarheen ik mijn gezicht had gewend en waarheen ik sidderde om te gaan, daar vertoonde zich de onthouding in haar kuise hoogheid. Vredig was zij en blij zonder uitgelaten te zijn, en met edele bekoorlijkheid noodde zij mij om zonder aarzelen te komen. Zij stak om mij op te nemen en te omarmen, haar vrome handen uit, gevuld met scharen goede voorbeelden. Zoveel jongens en meisjes waren daar, een menigte van jonge mensen, mensen van alle leeftijden, waardige weduwen en bejaarde maagden, en in al die mensen was zij zelf de onthouding, en er was geen sprake van onvruchtbaarheid, maar zij was een vruchtbare moeder van kinderen, de vreugde die zij van u, Heer, haar man, had ontvangen. En zij lachte om mij met een aanmoedigende spotlach, alsof ze wou zeggen, wat die mannen, die vrouwen kunnen, zou jij dat niet kunnen? Kunnen die mannen en vrouwen het dan soms door zichzelf en niet door de Heer hun God? De Heer hun God heeft mij aan hen gegeven. Wat sta jij op je eigen voeten zonder dat je staat? Werp je weg in zijn armen en wees maar niet bang. Hij zal zich niet terugtrekken, zodat je komt te vallen. Werp je weg, onbezorgd. Hij zal je opvangen en je genezen. En ik was diep beschaamd dat ik het gemompel van die nietigheden maar bleef horen en aarzelend tussen beide bleef hangen. En opnieuw begon zij en het was alsof ze zei: doof moet je worden tegenover je onreine aardse ledematen. Doof, zodat ze gedood worden. Ze vertellen je aangename dingen, maar niet zoals de wet is van de Heer, je God. Deze strijd in mijn hart was enkel maar een strijd van mezelf tegen mezelf. Alypius week overigens niet van mijn zijde en wachtte stilzwijgend wat de afloop zou zijn van mijn ongewone bewogenheid. En toen, nadat uit verholen gronden een diep overdenken al mijn ellende naar boven had gebracht en voor de ogen van mijn hart had neergezet, toen brak er een geweldige storm los, die een geweldige tranenregen met zich meedroeg. En om die, met al zijn woorden, helemaal uit te laten stromen, stond ik op, ging bij Alypius weg. Het kwam mij voor dat de eenzaamheid zich beter leende om mij aan mijn tranen over te geven en verwijderde mij zo ver dat ik door geen aanwezigheid van iemand anders, al was dat ook Alypius, gestoord kon worden. Zo was mijn stemming toen, en hij zag het, want ik had geloof, ik het een of ander tegen hem gezegd, waarbij mijn stem kennelijk al een klank vol tranen had gehad, en ik was daarmee opgestaan. Zo bleef hij op de plek waar wij gezeten hadden, diep onthutst. Ik ging languit liggen onder een vijgenboom. Hoe, weet ik niet, en vierde de teugel aan mijn tranen, en de beken van mijn ogen braken los. Een welbehagelijke offerande voor u, en ik praatte uitvoerig tegen u, wel niet met deze woorden, maar wel in deze geest. En gij, Heer, hoe lang nog? Hoe lang nog, Heer, zult gij steeds maar vertorend zijn? Wees onze oude ongerechtigheden niet indachtig. Want door die oude ongerechtigheden, dat merkte ik, werd ik vastgehouden. En ik stiet maar klagende woorden uit. Hoe lang nog? Hoe lang nog? Dat morgen en weer morgen. Waarom niet meteen? Waarom niet op dit moment een eind aan mijn verfoeilijkheid? Dat zei ik maar, en ik schreide maar in een bittere vermorzeling van mijn hart. En ineens, daar hoor ik een stem uit een naburig huis, een stem die zingende zei en steeds weer herhaalde, een stem als van een jongetje of van een meisje, ik weet het niet. Neem en lees, neem en lees. En meteen veranderde mijn gezicht en begon ik ingespannen na te denken of kinderen bij een of ander spelletje iets van dien aards zingen. Het wilde me niet te binnen schieten dat ik het ooit ergens had gehoord. Toen bedwong ik de heftige stroom van mijn tranen en stond op. De enige verklaring die ik kon geven was deze, dat ik van Gods wegen bevel kreeg om het boek te openen en de eerste passage waar mijn oog op viel te lezen. Ook over Antonius had ik namelijk gehoord dat hij toevallig tijdens een lezing uit het evangelie was binnengekomen en daar een aansporing in had gehoord, alsof tot hem de woorden gericht werden die daar werden gelezen: ga, verkoop al wat ge hebt en geef het aan de armen, dan zult ge een schat in de hemel hebben, en kom dan en volg mij. Dat was toen het orakel geweest waardoor hij zich op staande voet tot u bekeerd had. Met snelle schreden ging ik dus terug naar de plek waar Alypius nog zat. Daar had ik namelijk het boek van de apostel neergelegd, toen ik er was opgestaan en weggegaan. Ik pakte het, deed het open en las zwijgend de passage waar mijn ogen het eerst op vielen. Niet in brasserij en dronkenschap, niet in slaapkamers en oneerbaarheden, niet in twist en naijver, maar trekt de Heer Jezus Christus aan en vertroetelt niet het vlees in begeerlijkheid. Verder lezen wilde ik niet, en het was ook niet nodig, want meteen, bij het eind van deze zin, stroomde er al een licht van zekerheid in mijn hart binnen en vluchtte al de duisternis van mijn weifelen heen. Toen stak ik mijn vinger of de een of andere bladwijzer in het boek, deed het dicht en deelde, mijn gezicht was al rustig geworden, het gebeurde aan Alypius mee. En datgene wat er zonder dat ik het wist in hem omging, liet hij toen op de volgende manier blijken. Hij vroeg me de tekst te mogen zien die ik gelezen had. Ik wees hem die, en hij keek toen nog verder dan ik gelezen had, en ik wist niet wat daarna kwam. Het waren de woorden, de zwakke in het geloof moet gij u aantrekken. Hij betrok dat op zichzelf en vertelde het mij. Hij overwon echter zijn zwakheid al door die aansporing en zonder enige onrust of aarzeling sloot hij zich aan bij het besluit en het goede voornemen dat zo geheel in de lijn lag van zijn levensstrand, waardoor hij zich reeds sinds lang in hoge mate van mij en in zijn voordeel had onderscheiden. Toen gingen we naar binnen, naar mijn moeder. Wij deelden het haar mee. Zij was verheugd. Wij vertelden haar hoe het in zijn werk was gegaan. Zij was opgetogen en triomfantelijk en zegende u, die machtig zijt om meer te doen dan wij vragen of begrijpen. Zoveel meer immers zag zij zich door u verleend ten opzichte van mij, dan ze in haar klagende en schreiende verzuchtingen steeds weer van u gevraagd had. Gij had mij namelijk op dusdanige wijze tot u bekeerd, dat ik naar geen vrouw meer vroeg en naar geen enkele verwachting meer van deze wereld, en dit terwijl ik stond op die meetlat van het geloof waarop gij mij zoveel jaren tevoren aan haar getoond had. En daardoor had gij haar rouw in een vreugde doen verkeren, die veel overvloediger was dan zij gewild had en veel kostbaarder en zuiverder dan zij door kleinkinderen uit mijn vlees had verlangd. We zijn aangekomen aan het einde van deze aflevering. Volgende keer lezen we verder uit de belijdenissen van heilige Augustinus.